Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik proef heel veel enthousiasme hier vanmorgen. Er wordt in ieder geval achter mij hier keihard meegezongen. En dat vind ik heel fijn en dat sluit misschien ook wel mooi aan bij het thema van vanochtend. Schaam je niet. Ik had met Gideon contact over deze dienst en hij zei van, nou, we willen wel graag van tevoren het thema weten en de schriftlezing. Maar meestal ga ik van de ene spreekbeurt of preekbeurt naar de andere. Ik mag naar heel veel jeugdgroepen gaan in Nederland vanuit mijn werk bij Open Doors. En ik zei, nou, over deze moet ik nog even weer bidden en nadenken. En toen lag ik een nacht wakker, volgens mij was dat maandagnacht. En toen heb ik jou dinsdag, denk ik, de boel doorgeappt. Dus ik heb op mijn hart gekregen dat dit het thema voor vanochtend mag zijn. En dan is de eerste vraag, schaam jij je wel eens? Nou, mag ik eens handen zien van mensen die zich wel eens schamen? Mag ik uw handen zien? Ja, nou, dat had ik wel ongeveer vermoed. Ik zelf ook. Ik denk dat iedereen zich wel eens schaamt. En dat kan natuurlijk al snel als je gewoon een keer iets knulligs doet of iets hebt gedaan wat niet zo heel handig is. Maar je kan je ook schamen voor wie je bent. Omdat je misschien een laag zelfbeeld hebt of misschien een bepaalde eigenschap waar je nou niet bepaald trots op bent. Dat gaat dieper dan dat je je schaamt omdat je een keer niet zo heel handig was. De vraag voor vanochtend is, schaam jij je wel eens omdat je christen bent? En dat gaat ook dieper dan schamen omdat je toevallig niet zo heel handig was. Ik had vanochtend, kwam ik achter toen ik hier langs reed, Ter Stal had hem ingevoerd op mijn navigatie. Dus ik reed hier de straat door en ik zag in één keer een bordje Bethel uit mijn oogtoek. En dacht ik, hè, mijn navigatie zegt nog 2 kilometer. Dus ik ben gestopt aan de kant van de weg. En toen keek ik en toen stond hij op Ter Stal. Dus ja, geen idee. Maar gelukkig werd mij toch de goede weg gewezen. Dus ja, daar zou ik me heel makkelijk voor kunnen schamen. Maar schamen voor je christen zijn, dat gaat dieper. Omdat christen zijn, geloven, is niet iets wat wij erbij naast doen. Dat bepaalt ten diepste onze identiteit. En vanochtend wil ik met jullie een aantal teksten uit de Bijbel, uit Gods woord gaan lezen. Die gaan over schaamte in relatie tot het zijn van een volgeling van Jezus Christus. Tot het christen zijn. En centraal staat daarin de eerste brief van Petrus. Nou, even wat context. Petrus die schrijft die brief aan de eerste christenen die verstrooid zijn over het Romeinse Rijk. Met name in Klein-Azië, oftewel het huidige Turkije. En die christenen die waren verstrooid omdat ze vervolgd werden. Petrus schrijft best wel een pittige brief, vind ik, waarin hij uitdaagt, aanmoedigt en ook best wel scherp is. En dat doet hij niet aan christenen die, nou ja, alle vrijheid hebben. Nee, dat zijn christenen die vervolgd worden. En die vervolging waar die eerste gemeente mee te maken heeft, die gaat door tot op de dag van vandaag. Maar ondanks dat wij in een andere setting leven dan bepaalde christenen die, net als die doelgroep van de eerste brief van Petrus, vervolgd werden, geloof ik dat deze brief ook heel relevant is voor ons vandaag hier vanmorgen. Ik wil eerst gaan lezen uit 1 Petrus 3, de versen 13 tot 17... Ik heb zelf de MBV 21, maar nou ja, lees gerust uit een andere vertaling mee. 1 Petrus 3, vers 13 tot 17. Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen. Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect. Houd uw geweten zuiver, dan zullen de mensen die zich honend uitlaten over uw goede levenswandel in eenheid met Christus zich over hun laster schamen. Het is beter te lijden, indien God dat wil, omdat men goed doet, dan omdat men kwaad doet. En het tweede stukje wat ik wil lezen is uit hoofdstuk 4, het volgende hoofdstuk, vers 12 tot 16. 1 Petrus 4, 12 tot 16. Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat. Er overkomt u niets uitzonderlijks. Hoe meer u deel hebt aan Christus lijden, des te meer moet u zich verheugen en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig, want dat betekent dat de geest van God in al zijn luister op u rust. Laat niemand van u moeten lijden omdat hij een moordenaar is, een dief, misdadiger of onruststoker, maar als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag uw lot tot Gods eer. Amen. Nou, ik zat deze tekst, dit Bijbelgedeelte te lezen en het mooie en wonderlijke vind ik als je de Bijbel opent, dat hij altijd weer opnieuw tot ons kan spreken. Er zit zoveel wijsheid in Gods woord. En ik had een hele lijst van teksten eruit gehaald waarvan ik dacht, oh, dat is een krachtig woord of dit is een mooi vers. Nou, ik had eigenlijk elk vers uit deze twee gedeelten kunnen kiezen. Maar ik beperk het even tot 5 vanochtend. Die 5 heb ik ook even op het scherm gezet. En het eerste is uit hoofdstuk 3, vers 14. Wees niet bang voor de mensen. Nou, als wij ons schamen, dan heeft het vaak te maken met angst voor de reactie van de ander. Wat vindt de ander ervan dat ik christen ben, of hoe ik mij gedraag, of waar ik mij voor kies? De Bijbel zegt hier, wees niet bang voor de mensen. En dat doet me denken aan het geloof van een kind. Ik vond het prachtig om hier op deze bankjes vanochtend al die kinderen te zien. Ik heb een aantal jonge dochters en mijn dochter van 3, als ik die meeneem naar de supermarkt, dan gaat ze altijd keihard liedjes over Jezus zingen in de supermarkt. En dan moedig ik haar aan om dat nog net iets harder te doen. Soms verzint ze ook, dus zijn niet altijd helemaal theologisch onderbouwd. Maar de naam van Jezus klinkt wel in die supermarkt. En zij schaamt zich natuurlijk niet. Ze is zich ook niet helemaal bewust van wat zij doet natuurlijk. Zij is gewoon enthousiast en ze is vrij luidruchtig van zichzelf. Dat heeft ze van de moeder dan, hè? Ik weet niet of mijn vrouw meekijkt, zou kunnen. Maar in ieder geval, die vrijmoedigheid, dan denk ik van ja, daar kan ik nog wat van mijn kleine dochter leren. Hè? Geloven als een kind en ook die vrijmoedigheid hebben dat we ons niet schamen. Wees niet bang voor de mensen. 3 vers 15. Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Nou, dit is volgens mij de basis of het vertrekpunt. Als geloven je vaste basis is, zoals ik zei, niet iets wat er bij naast is voor op zondag. Hier is het natuurlijk makkelijk om hardop te zingen en God de eer te brengen, maar is dat ook zo makkelijk als je dat doet op een rommelmarkt voor Koningsdag, ik noem maar iets. Hè? Heb je diezelfde vrijheid en ik denk dat je dat makkelijker kunt als je Christus erkent als Heer van je leven. En dat is niet iets waar we lichtzinnig over moeten denken. Als je zegt dat Jezus de Heer is van je leven, dan geldt dat voor elk aspect. Dan geldt dat voor je financiën, geldt het voor je werk, voor je familie, noem allemaal maar op, voor je vriendschappen. Ik denk dat dat gewoon ontzettend belangrijk is. Dat is het vertrekpunt. Vanochtend hebben we gebeden voor de dienst, hè, met de band en met enkele broeders. En wat mij wel raakte of triggerde, was dat iemand bad, voor mij ook voor het spreken vanochtend, dat ik leeg mag raken van mijzelf en gevuld mag worden van God. Ik geloof als wij zo leven, als het niet langer draait om mij, ja, waar schaam ik mij dan nog voor? Want ik heb niks te verliezen aan mijzelf, want het draait niet langer om mij, maar het draait om Christus. De derde is ook uit vers 15, wees bereid om u te verantwoorden. Wees telkens bereid, staat er, over de hoop die in u leeft. Nou, dat kan reactief. Als morgen iemand aan ons vraagt, wat heb je gisteren gedaan? En je zegt van, nou, ik ben naar de kerk geweest, daarna koffie gedronken. En iemand vraagt van, oh ja, goh, geloof je echt dat God bestaat? Geloof je dat? Ben jij dan bereid om verantwoording af te leggen van de hoop die in jou leeft? Nou, dat is reactief, maar proactief is nog een volgende stap natuurlijk. Als iemand ons vraagt morgen, wat heb je gisteren gedaan? Kies jij er dan voor om te zeggen, ja, ik ben bij mijn zus en zwager op de koffie geweest. Of zeg jij, haha, mooie kans, ik ben gisteren in de kerk geweest. En het was fantastisch om God met zoveel mensen de eer te brengen die hem toekomt. Heb proactief bereid zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons leeft. En ik keek ook naar mezelf en ik dacht, hoe stel ik mijzelf eigenlijk voor als ik een sollicitatiegesprek heb of als ik iemand ontmoet die ik nog niet ken? Meestal begin ik dan met mijn naam, zo handig. En dan vertel ik waarschijnlijk dat ik getrouwd ben, kinderen heb, wat voor werk ik doe, misschien nog wat hobby's. Maar hoe mooi zou het zijn als wij als christenen, als alle christenen in Nederland, zouden zeggen allereerst dat we christen zijn. In ons voorstelrondje. Nou, dat is gelijk een spiegel voor mezelf en een uitdaging die ik mezelf meegeef bij deze. Maar die wil ik jullie ook graag meegeven. Hoofdstuk 4, vers 12. Daar staat, wees niet verbaasd. Er gebeurt u niks uitzonderlijks. Wees niet verbaasd als je moet lijden omwille van Christus. Er staat zelfs, wees verheugd, wees verblijd. Nou, dat kan best wel een tegenstrijdig klinken. Over dat niet verbaasd zijn. Ik denk dat we onszelf als christenen kunnen vergelijken met een vis die tegen de stroom inzwemt. Ik reed vanmorgen achter een auto met een ichtersvisje achterop. Dat zie je toch wel steeds minder. Ik heb het zelf eigenlijk ook niet. Maar ik dacht, het is toch wel mooi dat diegene gewoon op die manier ook laat zien dat hij christen is achterop zijn auto. Als vis tegen de stroom inzwemmen, dat doen we als christenen. Want de wereldse normen en waarden die zeggen dit. Maar God zegt, nee, ik heb jou lief en ik weet het beste wat goed is voor jou. Wat goed is voor de wereld en voor de mensen. Dat betekent dat wij die kant op zwemmen, terwijl de menigte misschien die kant op gaat. En dat vergt allereerst kracht en energie. Want tegen die stroom in is niet zo makkelijk. De rest gaat relaxed mee op de stroom, hoeft niet eens veel moeite te doen. En ik stel me zo voor, als ik als vis tegen die stroom in zwem, en ik kom op een plek in mijn leven waar iedereen de andere kant op gaat, dus er komt zo'n hele zwerm vissen op mij af, dat ik ook letterlijk in botsing kom met die vissen. En misschien roepen ze ook nog wel iets als ze zouden kunnen praten van, wat doe jij nou, je zwemt de verkeerde kant op. Dus het kan volgens mij niet anders, en dat is ook wat de Bijbel ons leert, dat als wij van Christus zijn, dan zijn wij niet van deze wereld. En dan hoeven wij ons dus niet te verbazen dat we strijd ervaren, dat we tegenstand ervaren. En voor vervolgde christenen die dagelijks aan de kant worden gezet, daar ga ik straks nog wel iets meer op in, is dat natuurlijk heel goed zichtbaar. Maar ook voor ons in Nederland geldt dat als we vasthouden aan de Bijbelse normen en waarden. En de vijfde is, schaam je niet. Schaam je niet als je de naam van Christus draagt, als je daarom ook tegenstand ervaart en moet lijden. Er staat zelfs, prijs je gelukkig, want vers 14, het is een teken dat de geest van God in al zijn luister op u rust. Dat is natuurlijk fantastisch mooi nieuws. Als dat een teken is dat we kind van God mogen zijn en dat de geest van God in al zijn luister op ons rust. En dan kan je ook er iets bij voorstellen dat bijvoorbeeld de apostelen telkens verblijd zijn als ze gevangen werden gezet. Op een gegeven moment dan moeten ze zich verantwoorden voor het Sanhedrin. En dan lezen we over in Handelingen. En dan uiteindelijk besluit dat Sanhedrin van, nou ja, we laten ze toch maar gaan, maar dan gezelen wij eerst nog even de apostelen. En dan stel ik me voor dat ze de striemen op hun ruggen hebben, dat het bloed van hun rug afdruipt, en dan staat er, ze waren verheugd en verblijd, gingen ze vandaar weer weg, omdat ze mochten lijden omwille van de naam van Christus. En dan gaan ze vervolgens niet zielig in een hoekje zitten of ze verhuizen naar een andere plaats of noem maar op. Nee, vervolgens maakten ze Jezus elke dag bekend bij de tempel en de huizen, staat er. Nou, een hele mooie spiegel die de Bijbel ons voorhoudt. Schamen wij ons wel eens? Houden we ons geloof achter de voordeur? Liever voor onszelf? Ontwijken we liever lastige vragen? Of zijn we bereid om ons te verantwoorden, staat er dan, hè, voor de hoop die in ons leeft? Het woordje christen, in het Grieks is dat christanoi. Heeft iemand enig idee hoe vaak dat in de Bijbel staat? Als u het goed hebt, dan mag u de sinaasappel mee naar de dienst. Heeft iemand enig idee hoe vaak het woordje christen of christenen in de Bijbel staat? Dan hebben we het natuurlijk over het Nieuwe Testament. Yes?
Ik denk één keer.
Eén keer? Oké. Okay. Nou, dat zit wel. Ik vind wel dat u een sinaasappel hebt verdiend. Het zit erg in de buurt. Het is 3 keer. Het woordje christen staat 3 keer in de Bijbel. En nou kan je misschien denken van, nou, dat is misschien vreemd, hè, want christen zijn en de Bijbel, dat hoort toch helemaal bij elkaar? Alleen christenen noemden zichzelf in het begin geen christenen. Jezus zei ook niet, jullie zijn nu christenen. En wel volgelingen. Het woordje christen wordt juist gebruikt in de context van een spotnaam of een scheldnaam. Dat groepje mensen dat bij die Jezus Christus hoort. En het bijzondere vind ik dan dat die naam die begonnen is met zo'n negatieve weerklank, dat wij die op een eervolle manier mogen dragen. En dat Petrus ons dan ook oproept, schaam je daar niet voor. Die eerste brief van Petrus is trouwens niet de enige plek waar we lezen over schaamte en christen zijn. Ik heb nog 2 andere teksten meegenomen. Lucas 9, vers 26. Als iemand zich schaamt voor mij en mijn woorden, zal de mensenzoon zich ook voor hem schamen wanneer hij komt in de stralende luister die hemzelf, de Vader en de heilige engelen omgeeft. Jezus zegt, als iemand zich schaamt voor mij en mijn woorden, dan zal ik mij ook voor diegene schamen. Vind ik best een pittige tekst. En de volgende, ja, u bladert heel snel mee, dat is, ik heb ze niet als tekst erop gezet, maar de volgende is uit 2 Timotheus. 2 Timotheus 1, vers 8. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen. En schaam je ook niet voor mij, zegt Paulus, die omwille van hem, van Jezus, gevangen zit, maar deel in het lijden voor het evangelie met de kracht die God je geeft. Zoals ik al zei, die tekst uit Lucas en ook die tekst uit Timotheus, die vind ik best wel scherpe, pittige teksten. Als Jezus zegt, als jij je schaamt voor mij, zal ik mij schamen voor jou. Tegelijkertijd bemoedigt het mij weer dat die eerste brief van Petrus, die we net lazen, dat die geschreven is door de persoon Petrus. Petrus die aan de ene kant meestal haantje de voorste is, die in deze brief vervolgde christenen oproept om zich niet te schamen, om het goede te doen, om all in te gaan voor hun geloof, om geen concessies te doen aan hun geloof. Dat is diezelfde Petrus die 3 keer Jezus verloochent in het heetst van de strijd. En toch herstelt Jezus, zou je kunnen zeggen, Petrus weer in ere. Petrus die bekeert, die keert zich weer terug naar Jezus. En Jezus zegt zelf van diezelfde Petrus die hem 3 keer heeft verloochend, in 1 Petrus 2 vers 9, sorry, in Matthäus 16 vers 18. En ik zeg je, jij bent Petrus en op die rots zal ik mijn kerk bouwen. De poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Amen. En dat vind ik heel bemoedigend. Dat is bemoedigend voor jullie en voor mij, dat God ervoor kiest om mensen, zondige mensen, mensen die fouten maken, mensen zoals Petrus die Jezus 3 keer verloochent, die zich op dat moment dus schaamt dat hij bij Jezus Christus hoort, dat God die mensen gebruikt om zijn koninkrijk hier te bouwen. En zo kan God, als God Petrus kan gebruiken, kan die ook jou en mij gebruiken. Dus dat is tegelijkertijd heel bemoedigend. Ik zat erover na te denken, wat is het tegenovergestelde van schamen? Ik dacht allereerst schaamte en dan heb je aan de andere kant trots. Maar toen dacht ik, is dat bijbels gezien helemaal de goede term, hè? Trots? Ik ben trots dat ik christen ben. Nou, als ik al trots ben dat ik christen ben, dan is dat vanwege Christus en zeker niet vanwege mij. En toen dacht ik, nee, het tegenovergestelde van schaamte, want dat is eigenlijk een houding. Je houdt je stil, je trekt je een beetje terug, je houdt je geloof misschien achter de voordeur, je ontwijkt het gesprek. Het tegenovergestelde is getuigen. Dat je je mond open doet, dat je met je doen en laten laat zien dat je christen bent. En wij zijn allemaal geroepen om te getuigen, om Jezus Christus bekend te maken. Daar lezen we volop over de Bijbel, ook in diezelfde eerste brief van Petrus. Ik vind het ook wonderlijk wat daar staat, 1 Petrus 2 vers 9. Daar zegt hij tegen die christenen, die vervolgde christenen die verstrooid zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie. Een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. En dat vind ik ook zo bijzonder. Hoe kunnen wij nou een heilige natie zijn als ik naar mezelf kijk? En toch zegt de Bijbel, als je Jezus aanneemt als je heiland, als je persoonlijke redder, dan word je geheiligd in Christus. Betekent niet dat je zonder zonde bent. Kijk naar Petrus, maar toch ben je geheiligd in Christus. In mijn werk bij Open Doors ben ik natuurlijk veel in aanraking dagelijks met de vervolgde kerk, met vervolgde christenen. En die vervolgde kerk die houdt mij eigenlijk net een beetje zoals de Bijbel een spiegel voor. Ik heb alle vrijheid in Nederland om mijn geloof bekend te maken. Als ik uitkom voor mijn geloof, kan dat best een keer tot een negatieve reactie leiden. Maar dat is het dan ook wel zo'n beetje. En tegelijkertijd zijn er honderden miljoenen christenen die, waar het alles kost om christen te zijn, die hun werk kwijtraken, die gevangen gezet worden, noem het maar op. En toch zeggen ze, wij schamen ons niet voor Jezus Christus. Maakt niet uit wat het mij kost, ik schaam mij niet voor mijn Heer. Ik was vorig jaar in Egypte. Egypte is een islamitisch land waar 90% van de mensen moslim zijn en 10% christen. En ik ontmoette daar een jongerengroep en die meisjes uit die groep, die jonge meiden, die dragen allemaal geen hoofddoek. En die vallen dus op straat direct op. Je ziet direct van, hé, dit zijn geen moslimmeisjes. En ze zeiden dat ze dagelijks, van kinds af aan, weten ze niet beter dan dat ze uitgescholden worden omdat ze afvalligen zijn, omdat ze christen zijn. Dat vonden ze eigenlijk normaal, zeiden die meisjes. Als ze pech hebben, dan spuugt iemand ook nog naar hun, of krijgen ze af en toe een keer een klap in hun gezicht, omdat het een schande zou zijn dat je als vrouw zonder hoofddoek over straat gaat. En toch zaten ze daar allemaal zonder hoofddoek. Ik kwam in een kerk en alle kerken in Egypte hebben detectiepoortjes bij de ingang. En zo'n scanapparaat voor tassen. Nou, stel nou dat dat hier zou zijn bij deze kerk, dan zou ik toch wel enigszins verbaasd zijn. En ik weet ook niet hoe erg ik me dan op mijn gemak zou voelen. Dus als je naar de kerk gaat in Egypte, dan ga je niet naar zo'n veilige plek als dat wij hier gewend zijn. Ik bezocht een kerk die al jarenlang zo'n detectiepoortje heeft. En een aantal jaar geleden kwam daar een man met een kinderwagen naar de kerk. En bij de ingang stond een vrouw, laten we zeggen een koster, om mensen welkom te heten. En die kinderwagen die was te breed voor dat detectiepoortje. En die koster, die vrouw, die zei van, oh, geen probleem, ga maar om het poortje heen. Maar in plaats van dat er een baby in dat kinderwagentje lag, lag er een bom in die kinderwagen. Hij liet die bom afgaan in de kerk en meer dan 40 gemeenteleden van die kerk kwamen om. Zouden wij nog steeds naar de kerk gaan als we niet zeker weten of dit een veilige plek is waar we in alle vrijheid God hardop de eer kunnen brengen die hem toekomt? Ik heb hier een foto neergezet. Dit is Marcos. En Marcos die houdt een ketting met een kruis vast van zijn vader. Toen Marcos een tiener was, toen was hij eigenlijk niet echt bezig met zijn geloof. Zijn ouders wel, beide christen, maar Marcos die, ja, tiener, boeide het niet zo heel veel. Toen hij 17 was, werd zijn vader vermoord. Zijn vader werd midden op straat gedwongen om op zijn knieën te gaan. En er werd tegen hem gezegd, bekeer je tot de islam. En Marcos' vader die schudde met zijn hoofd en werd ter plekke doodgeschoten. En dat was natuurlijk een enorme schok voor Marcos. 17 jaar, je vader wordt vermoord omdat hij christen is. Maar het was ook een enorm getuigenis voor Marcos. Vanaf die dag begon hij Bijbel te lezen en te bidden en kwam hij tot geloof. En Marcos' moeder zei, dit is waar wij als ouders altijd voor gebeden hebben. Dat Marcos tot geloof zou komen. En nu is dat gebed van Marcos' vader is verhoord. Vorig jaar ontmoette ik ook Manga. Manga die komt uit Nigeria, een land midden in Afrika. 22 keer zo groot als Nederland. Ik heb een aantal jaren in Afrika gewoond. En nou, vanochtend voerde ik de navigatie in en dan zegt hij van nou, 9 kilometer rechtsaf, 3 kilometer linksaf, een klein stukje snelweg. En in Afrika heb ik heel vaak op mijn navigatie stond dan, ga over 340 kilometer rechtsaf. Iets andere afstand. Een rijdt overigens heerlijk. Een snelweg met bijna geen auto's vaak. Dus Nigeria is veel groter en het noordelijke deel is vooral islamitisch, het zuidelijke deel vooral christelijk. In het noorden is vervolging, in het zuiden niet. En dan zou je kunnen denken van als je als christen in het noorden woont, nou, stel je voor dat je in Friesland vervolgd wordt, dan verhuis je toch lekker naar Limburg. Hè, dan, ik bedoel, dan loop je geen gevaar. Maar dat is daar veel ingewikkelder. Niet alleen vanwege de afstand, maar ook omdat lang niet iedereen de middelen heeft om ja, zichzelf te onderhouden. Dus je bent afhankelijk van de community en de leefgemeenschap. Dus Manga die groeide op in een christelijk gezin in het noorden. En toen hij 22 jaar was, toen kreeg hij te maken met vervolging. Op een willekeurige dinsdagavond was hij thuis met zijn ouders, broertjes en zusje. Toen er zo'n 30 gewapende mannen naar een huis kwamen. Het gezin binnen neerzetten en alles meenamen wat los en vast zat. En nadat ze dat gedaan hadden, namen ze de oudste mannen mee naar buiten. Bonden ze de handen vast op de rug. En dan kregen ze één voor één de vraag. Ben jij bereid om afstand te doen van je geloof in Jezus en je te bekeren tot de islam? Manga die dacht eerst dat het een overval was, maar het was dus vervolging en daar had hij wel eens van gehoord, maar hij had nooit gedacht dat dat bij zijn familie zou komen. Het enige wat hij op dat moment kon doen was bidden. Hij zei, ik bad alles wat mij te binnen schoot. Heer, vergeef hen wat ze doen, want ze weten niet wat ze doen. Hij zei, ik bad zelfs, Heere, zegen dit eten, amen. Alles wat hij maar kon verzinnen, ging hij bidden. En hij bad ook, if I may live, I will live to declare the name of the Lord. Als ik mag blijven leven, dan zal ik de naam van Jezus bekendmaken. En Manga kreeg een mes op zijn keel met die vraag, ben jij bereid om afstand te doen van je geloof in Jezus en je te bekeren tot de islam? Manga die zei nee en zijn nek werd rondom doorgesneden. Op een wonderlijke manier heeft Manga dit overleefd. Zijn vader heeft het niet overleefd. Hij wel. Je kan het zien op het plaatje. Hij heeft een litteken wat helemaal rondom gaat. En het bijzondere aan Manga's getuigenis vind ik dat hij eerst zich schaamde voor het litteken. Hij zei, ik deed altijd een sjaal om, nou lekker warm in Afrika, of hij deed zijn kraag omhoog. Want als hij dan bijvoorbeeld ergens ging solliciteren, dan vroeg iemand aan hem van, nou ja, wat is dat met dat litteken? En als hij dan vertelde van, ja, mijn gezin is aangevallen door Boko Haram terroristen, dan zeiden ze van, nou ja, bedankt voor je sollicitatie, we bellen je nog wel weer. Dus niet. Omdat ze bang zijn dat diezelfde groep dan ook naar dat werk komt. Alleen God veranderde het hart van Manga en in plaats van dat hij zich bleef schamen voor het litteken, besefte hij zich, dit is een getuigenis dat God bestaat. Het is echt een wonder dat hij nog leeft. Alles was doorgesneden. De arts, die overigens moslim is, die heeft na die tijd gezegd, ook tegen hem van, je had niet kunnen blijven leven, onmogelijk, en toch leef je. Dus die arts zei, ik weet niet wat je doet, blijf dat vooral doen. Dus als je Manga nu tegen zou komen en je zou hem vragen van, wat is er met jou gebeurd? Enorm litteken hier. Dan kiest hij er niet langer voor om te zeggen van, nou ja, ik hou het maar een beetje achter de voordeur of ik verzin er iets omheen. Nee, hij grijpt het aan als een kans om te getuigen van wie God is. Hij zei letterlijk tegen mij, ik klamp mij vast aan Jezus. En toen dacht ik, kan ik dat ook zeggen? Kan ik ook zeggen dat ik mij vastklamp aan Jezus? Kunnen wij dat allemaal zeggen, dat Jezus alles voor ons is? Zoals ik al zei, denk ik dat het tegenovergestelde van schaamte, dat dat getuigen is. Ik wil ter afsluiting nog één keer teruggaan naar Lucas 9... Die tekst waarin Jezus zegt, als jij mij schaamt voor mij, zal ik mij schamen voor jou. En die tekst wil ik nog een keer lezen, omdat de oproep, schaam je niet, niet een vrijblijvende is. Het mooie vind ik ook dat, ik zal een aantal versen daarvoor gaan lezen, dat die tekst staat natuurlijk niet helemaal uit het niks op zichzelf. Lucas 9 vanaf vers 23, daar staat, tegen allen zei hij, Jezus, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt? Als iemand zich schaamt voor mij en mijn woorden, zal de mensenzoon zich ook voor hem schamen, wanneer hij komt in de stralende luister die hemzelf, de Vader en de heilige engelen omgeeft. Ik wil niet afsluiten met een soort zwaarmoedig, corrigerend, want deze preek vanochtend is net zo goed voor mijzelf bedoeld, als spiegel voor mijzelf. Maar ik geloof wel dat die oproep, schaam je niet, dat die niet vrijblijvend is. Dat het een Bijbelse opdracht is om te getuigen van onze Heer. Ik wil bijna zeggen om trots te zijn op het verlossende werk van Jezus Christus. En om dat bekend te maken. Die andere tekst uit Timotheus waarin Paulus ook zegt, schaam je niet voor de Heer. Daar zit een vers voor waarin staat dat wij niet een geest van angst hebben gekregen, maar een geest van kracht, liefde. Laten we ons daarin niet terughoudend zijn. Laten we ook het niet van onszelf verwachten, maar laten we het vooral van de Heer verwachten. Dat het niet langer om ons draait, maar om Hem. En ik hoop dat wij vanochtend dan niet alleen door deze Bijbelwoorden aangemoedigd worden om Jezus bekend te maken, maar ook door die 365 miljoen vervolgde christenen zoals Manga, die ook bereid zijn om, ook als het hun heel veel kost, zich niet te schamen voor onze Heer en Heiland. Schaam je niet. Amen.